Ja, nee, het verhaal is veel spannender dan wanneer ik in de wapenrusting. Ken je dat de Bijbeltekst, het geknakte riet breekt hij niet? Ja, nou, ik probeerde geknakte riet te trekken. En dat sneef vervolgens in mijn vinger. Dus gisteravond om 10 uur bloedde het nog steeds. Dus de dokter heeft volgens mij alle tape wat hij had, heeft hij eromheen gewikkeld. Dus het ziet er heel sexy uit. Maar ik voel me gezond. En ik weet dat ik leef, want ik bloed. We zitten in een thema. We zitten in een heel strak thema. We zitten in een heel mooi thema. We zitten in het thema, het woord is. Het woord is. En we hebben al een aantal weken hierover gesproken. En er zijn echt goede woorden gesproken. Elk woord is goed om te spreken. Kom op. Maar als je zegt van, joh, ik wil daar eens terugkijken, terugluisteren. Dat kan gewoon staan allemaal online. Of via de podcast kun je terugluisteren als je lekker aan het wandelen bent of zo. En we hebben nog 2 weken te gaan, deze volgende week. En ook vanochtend wil ik een woord spreken over het woord is. En het is wel even, de titel van de preek is dit. Het woord is mijn wapenrusting. Dus ik ga spreken over de wapenrusting. Wie hier is al meer dan 10 jaar christen? Nou, die kennen dit thema. Die weten, die kennen de wapenrusting. En waarschijnlijk kun je hem dromen. En toen ik gisteravond aan een vriendin vertelde, zei ze, oh, ik ken er zelfs een liedje over. Gingen ze nog bijna zingen ook. Maar het is zo'n bekend thema. En wat ik zei het in de eerste dienst ook, en het is iets wat best wel dicht aan mijn hart zit, is het wapenrusting of het woord van God, als je lang christen bent, kan heel gewoon worden. En het is iets heel moois, omdat als je veel in het woord van God leest, dan wordt het gewoon voor je. En dat is ook de bedoeling. Het gevaar alleen is, en dat doet religie met zich mee, en Satan heeft er een behoorlijk handje in, is dat het woord van God niet alleen gewoon is, maar gewoontjes wordt. En dat als ik bijvoorbeeld zeg de wapenrusting, je zegt, been there, done that, bekend, woehoe. Ik heb zo'n ervaring. Ik heb dat met veel dingen in de Bijbel gehad. Is dat ik, omdat ik vanuit mijn, ik ben christelijk geboren. Mijn ouders zijn zendelingen, dus dan weet je, ik zeg altijd, dan kom je altijd al in de hemel. Maar vanaf dag 1 heb ik het woord van God gehoord. En ook principes van God. En ik ging als kind niet naar de kinderkerk, zo heette het vroeger niet. Bij ons heette het kinderkerk. Maar het heette zondagschool. Ja, en het was Juf Strijd. Passelijke naam, vind je niet? Juf Strijd heette ze. En ze had zo'n mooi bord en ze moest allemaal rond een tafeltje zitten. En dan ging ze lesgeven. En dat was ook heel nuttig. Maar het was niet leuk. Ik had er nooit zo'n zin in. En net als bij mijn normale school probeerde ik ook hier te spijbelen. Hier lukte dat wat lastiger. Maar ook daar heb ik heel veel dingen geleerd. Alleen wat bij mij wel eens gebeurde is dat het ook gewoontjes werd. En dat is bij de wapenrusting is dat wel gebeurd. Is dat ik leerde, en misschien was het niet haar bedoeling, of van de andere leraren die ik daarna heb gehad, of wat dan ook, niet de bedoeling, maar uiteindelijk is het zo geworden dat ik de wapenrusting, die moest ik aantrekken. Dat was wat mij geleerd is. En we gaan hem straks lezen, voor degenen die hem niet kennen, waar heb je het over? We gaan hem zo lezen. Maar je moest de wapenrusting aantrekken, dat moest je heel bewust doen, en dat moest je iedere ochtend doen, en als je dat niet deed, dan zou je prooi vallen aan Satan. En dat wilde ik niet, want ik wilde niet zondigen. Dat is prooi vallen aan Satan, is zondig. Daar komen we zo nog wel op. Maar dat wilde ik niet. Dus ik wilde elke ochtend, dus ik had er zelfs een gebedskaart van Derek Prince. Ken je die? Come on. En die is hartstikke goed. Alleen voor mij was het een soort methode geworden. Ik weet niet of jij dit herkent, maar voor mij werkt het wel zo. Ik ben altijd op zoek naar wat werkt. Dus als ik iemand succesvol zie, of het nou geestelijk is of natuurlijk, dan ben ik heel snel geneigd om te vragen, wat heb jij gedaan waardoor je zo geestelijk bent? Heb je 4 stappen of heb je dingen gedaan? Hoe kom je hier? Ik ben op zoek naar een systeem. Want als ik een systeem heb, dan weet ik welke stap ik moet zetten om succesvol te zijn. Herken je dat een beetje? Een beetje menselijk, toch? We zijn op zoek naar wat werkt. En de wapenrusting, dat was onze systeem tegen de aanvallen van de Satan. En elke ochtend moest je die aantrekken. En als je dan overdag zondigde, en dat gebeurde bij mij nog wel eens, vroeger, hè? Nu nog steeds. Maar dan had ik het gevoel dat ik faalde. Dan had ik het niet goed gedaan. Had ik wapenrusting blijkbaar niet goed gedaan? Of ik had misschien te weinig geloof? Of misschien heb ik niet lang genoeg in de Bijbel gelezen? Misschien had ik eerst in tongen moeten bidden en toen Bijbel lezen? Maar in ieder geval, wat ik gedaan had, werkte niet. En daardoor ben ik gevallen voor de listen van de Satan. En ik merkte dus dat ik een soort negatieve ervaring begon te krijgen. Want hoe meer ik faalde, hoe meer ik dacht, dit werkt niet. Terwijl ik echt geloof in het woord van God. En dat doet religie met je. Die zorgt ervoor dat het woord van God gewoontjes wordt. En niet meer levend en krachtig is als een tweesnijdend zwaard, zegt de Bijbel. Moet je de preek van Annemiek maar terugluisteren. Die had hier een echt zwaard. Een joekel. Als het woord levend is. En ik ben in voorbereiding hiervoor ben ik gaan onderzoeken. En ik begon met een beetje tegenzin, zal ik eerlijk zeggen. Omdat ik dacht, de wapenrusting. Nou, gaan we weer. Maar ik heb iets ontdekt. Iets wat mij bevrijd heeft. Iets wat mij tot leven heeft gebracht. Iets wat dit woord tot leven heeft gebracht. Want dat doet de Geest van God. Die brengt zijn woord tot leven. En dat wil ik vanochtend met jullie delen. In de hoop dat als jij zo'n christen bent zoals ik. Die dacht, wapenrusting, hartstikke mooi, gaaf. Maar het werkt bij mij niet helemaal. Of het werkt te weinig. Of als je nieuw bent en je zegt, ik heb nog nooit van een wapenrusting gehoord. Is dat je vanochtend hoort hoe je die moet aantrekken. Is dat oké? Heb je daar zin in? Halleluja. Laten we lezen over het wapenrusting. Het staat in Efeze 6 vers 10 beginnen we. En even aansluitend op wat Annemiek zei. Die zag een leger. En dat is niet uniek. Want de Bijbel spreekt veelvuldig over dat wij in een leger zitten. Dat wij als christenen, nou niet alleen als christenen, als mensen, of je nou gelooft of niet, worden betrokken in een geestelijke oorlog. Er wordt gestreden om ieder zijn ziel. Er is een vijand die vanaf dag 1 probeert, dat hij verworpen is uit de hemel en heet Satan of de duivel of geef het hem een naam, probeert om mensen bij God weg te houden of af te halen. Dat is zijn enige doel. Is om de mens bij God weg te houden. Want God houdt van de mens. God houdt van jou. Maar er is een vijand die dagelijks bezig is om je daarvan af te houden. Dagelijks. Geestelijke strijd is niet alleen gereserveerd voor de woensdagochtend. Of de dinsdagmiddag. Of de zondag. Satan is dagelijks bezig om jou te misleiden en te verleiden om van God weg te blijven of van God weg te gaan. Dus jij zit iedere dag in een geestelijke oorlog. Nou is het niet mijn bedoeling om je bang te maken. Dat je denkt, en ik sluit mezelf op en ik ga niet meer naar buiten. Heeft geen zin. Want geestelijke machten kunnen overal komen. Dus je kan er niet voor verstoppen. Maar het goede nieuws is, Jezus Christus heeft alles overwonnen. En hij leert ons om in overwinning te wandelen. Ondanks dat wij iedere dag fouten maken. En hier komt de wapenrusting in play. Dit is waar Paulus ziet dat er geworsteld wordt in de gemeente van Efeze. Want dat is aan wie die brief schrijft. Hij ziet dat mensen aan het strijden zijn en weg aan het vallen zijn van het geloof. Stoppen omdat ze denken, het werkt niet. Ik blijf fouten maken. Ik blijf dezelfde slechte gedachten houden. Mensen om me heen zijn nog steeds niet aardig voor me. En als je de preek van afgelopen weken terug hebt geluisterd, dan hoor je ook regelmatig terug dat wij leren. Is, weet je, dat je gered bent, betekent niet dat je omstandigheden veranderen. De strijd is er soms nog steeds. En soms tastbaar en voelbaar. Misschien wel op dit moment. Alleen God is in staat en bereid en klaar. En heeft al iets bewerkt van binnen. Dat jij overwinnend kunt leven. Ongeacht de circumstances. Ongeacht waar je doorheen gaat. En de wapenrusting is daar een sleutel voor. Maar ik ga iets nieuws leren. Hoop ik. Laat het lezen. En ik lees hem door. En ondertussen stop ik even een paar keer. Om gewoon even wat uit te leggen. Zodat je de context goed begrijpt. In Efeze 6 vers 10 zegt Paulus dit. Ten slotte. En als je wil, en ten slotte is dus meestal aan het eind van iets. En aan het eind van wat is dit? Aan het eind van de brief van Efeze. Nou, wil je weten waar het over gaat? Lees de brief van Efeze. Goed zo, Robert. Ten slotte. Zoek uw kracht in de Heer. In de kracht van zijn macht. En hier zit een hele belangrijke sleutel. Als het gaat om een wapenrusting. Om overwinnend leven. En dit is hetgene wat ik ontdekte. En misschien zeg jij, dat is hartstikke logisch. Maar voor mij was het weer een ontdekking. De sleutel van overwinning zit in de kracht van zijn macht. Niet in de kracht van mijn macht. Dus Paulus begint hiermee. Als we overwinnend willen leven, en dan komt straks waarom en hoe, dan moeten we het zoeken in de kracht van God. Die moet je even onthouden, want die is heel belangrijk. En dan zegt hij in vers 11, gaat hij door, dan zegt hij, trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Zoals ik al zei, de duivel en zijn trawantjes in dagelijks bezig. Is dat toch een woord, trawanten? Dat is wel oud-Holland, hè? Zijn handlangers, demonen, machten, die zijn bezig dagelijks om jou te verleiden. Deze woord listen kan eigenlijk vertaald worden met het woord strategieën. Trek de wapenrusting van God aan. Dat is trouwens ook mooi, hè? Het is niet de wapenrusting van jou. Het is de wapenrusting van God. Het is namelijk in de kracht van zijn macht. Daarom is het ook zijn wapenrusting. Dagelijks om de listen van de duivel, om de strategieën van de duivel te weerstaan. En dit woord weerstaan of stand houden is een dingetje. Want als we namelijk verder lezen, dan zegt hij, onze strijd is niet gericht tegen mensen, tegen hemelse vorsten, de heersers, de machthebbers van de duisternis. Ik ga even opnieuw lezen. Onze strijd is niet gericht tegen mensen. Want heel vaak zien we onze strijd in mensen. Mensen zijn lastig. Mensen zijn gemeen. Mensen doen onrecht. In zo'n rechtszaak, als iemand onrecht doet, is er een macht achter die probeert jou te verleiden om van God weg te gaan. En hij gebruikt daar andere mensen voor. En onze strijd is niet tegen die mensen. Daarom is het ook gemakkelijk om te bidden voor je vijanden. Ik zeg dit nog een keer. Daarom is het ook gemakkelijk om te bidden voor je vijanden. Want het is de macht daarachter en niet de persoon zelf die jou het leven zuur maakt. En het is goed om te herkennen, dat is een list van de duivel, het is een strategie. En onze strijd is niet tegen mensen, maar tegen de hemelse vorsten, de heersers, de machthebbers van de duisternis, tegen kwade geesten in de hemelsferen. Er zit een hiërarchie in. Kan ik nu niet op ingaan, maar het is super handig om te weten, super leerzaam. En dan zegt hij, daarom neem de wapens van God op, vers 13, om weerstand te kunnen bieden. Weer dat woord. Weerstand. Op de dag van het kwaad. Om goed voorbereid stand te houden. Zie je een thema terugkomen? Het gaat om te blijven staan. Om stand te blijven houden. Om niet jezelf omver te laten werpen door de listen van Satan. Om niet te vallen in de valstrikken, maar dan vervolgens te blijven liggen. Hij zegt, ga staan, houd stand, bied weerstand. Hij weet, net als jij en ik weten, dat iedereen weerstand krijgt. Aanvallen krijgen. Listen van Satan, strategieën om onze oren krijgen. En wat is het doel van Satan, nogmaals? Is je te verleiden om te zondigen. Om weg te gaan bij Gods wil. Om niet te doen wat God van je vraagt. En als je dat vaak genoeg doet, dan loop je vanzelf bij God weg. Weet je, heel veel mensen die bij God zijn geweest en weggaan, die kiezen daar niet voor. Die gaan geleidelijk. In het Engels noemen ze dat ook backsliders. Ken je dat woord? Wat is dat woord? En niet dat ze wegrennen, maar ze glijden. Het is een geleidelijk proces. Ik zeg heel vaak tegen mensen die de gemeente uitgaan, en dat gebeurt ook hier, dat ik zeg, joh, zoek een andere gemeente, want niet naar de gemeente gaan begint met één zondag, maar het eindigt bij de Heer weggaan. Ik heb het te vaak gezien. Dat iemand zei, ja, maar ik ga één keertje niet. Oké. En vervolgens is het, nou maar goed, kan twee keer ook wel niet. En drie keer ook wel niet. En vier keer ook wel niet. En als je ziet mensen langzaam wegglijden bij God. Gelukkig gebeurt het niet altijd. Halleluja. Maar het gaat, dat is een list, een strategie van Satan. Is om je met één dingetje even kort weg te houden en je vervolgens weg te drukken. En waar moet er alert voor zijn? Is dat er dagelijks om jouw leven gestreden wordt. En dan begint hij met vers 14. Houd stand. Hebben we het weer. Ik denk dat hij het belangrijk vindt dat we blijven staan. Dat we stand blijven houden. Dat we niet ons laten verleiden om weg bij God te gaan. Houd stand. En dan gaan we zo de wapenrusting lezen. Maar niet voordat ik dit zeg. Is de strategieën van Satan, die zijn niet nieuw. Die doet hij al eeuwenlang. En heel vaak kunnen we ze terugleiden naar drie thema's waarin hij ons probeert te verleiden. Drie thema's. En als je in je eigen leven kijkt, dan ga je of alle drie herkennen, of in ieder geval één van die drie. Maar het gaat over geld, seks en macht. Goed boek van Willem Ouweneel overigens. Maar dat zijn de drie thema's waarin Satan ons allemaal probeert te verleiden. En geen van de drieën die kan werken. Als jij het woord van God wapent. Want in het woord van God worden deze drie thema's veelvuldig en uitgebreid besproken. Waarin God strategieën geeft aan jou, wij noemen dat geestelijke principes, om je hier tegen te wapenen. Het woord is je wapenrusting. God spreekt over relaties en hoe we omgaan met elkaar in een huwelijk of buiten een huwelijk om je te beschermen tegen de verleidingen van seks. God spreekt over hoe wij omgaan met onze financiën, hoe wij sparen, hoe we tienden geven, hoe we mensen zegenen met ons geld om ons te helpen om de verleidingen van geld te weerstaan. En God in de Bijbel spreekt veelvuldig over hoe je hart nederig moet zijn. Zoals Christus dienend, zodat je niet op zoek gaat naar macht en invloed en eer voor jezelf. Want God weet dat Satan je hierop aanvalt. Wees voorbereid. Trek de wapenrusting aan. Je strijdt niet tegen mensen. Je strijdt tegen machten. Maar hoe doe je nou die wapenrusting aan? Zoals ik zei, mij werd geleerd dat je dat soort elke ochtend moet doen. En dan moet je goed bidden en dan moet je echt geloven. En dan gebeurt dat. En ik zag dan voor me of zo dat ik dan bad. Ik keek veel tekenfilms. Dus ik zag een soort van, wie kent Iron Man? Heb je gezien hoe hij zijn wapenrusting aantrekt? Hij gaat zo staan en dan komt het uit de lucht vliegen. En dan plakken, plakken, plakken. En al die hele wapenrusting, die klakt zo op zijn lijf en dan is die Iron Man. Ja toch? Zie je het voor je? En zo zag ik het een beetje voor me. Ik denk, als ik goed bid en ik geloof, dan gebeurt dat zo. En nogmaals, als het dan overdag niet lukte, als ik faalde, als ik zondigde, als ik verleid werd en ik viel, dan dacht ik heb het niet goed gedaan. En op een gegeven moment heb ik een soort van, ik ben ermee gestopt. Ik ben er überhaupt mee gestopt. Laten we lezen wat de wapenrusting is. Houd stand. Met de waarheid als gordel om uw heupen. De gerechtigheid als harnas om uw borst. De inzet voor het evangelie van vrede als sandalen aan uw voeten. En draagt bovenal het geloof als schild. Waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is, kunt doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de geest. Dat wil zeggen Gods woorden. Dit is de wapenrusting. En Paulus die schreef dit toen hij in huisarrest zat en er stond een soldaat voor zijn deur. En hij zag die soldaat en hij gebruikte het voorbeeld van die soldaat om het ons beelden te maken. Alleen hier zit de twist. Het is niet de wapenrusting zelf waar het om gaat. Al deze aspecten die hij benoemt, deze 6 dingen. Gordel, harnas, geloof, schild, helm en zwaard. Daar staat een woord achter. Daar gaat het om. Het is namelijk de helm van de verlossing. Het is de harnas van gerechtigheid. Het is het zwaard van de geest. En eigenlijk al die dingen, daar zit de nadruk op. Oftewel, de wapenrusting is niks meer dan, en het klinkt heel denigrerend, maar dat is het niet. Maar het is niks meer dan het normaal geestelijk christelijk leven. Het woord Jezus Christus, hij is de wapenrusting. En ik was dit aan het studeren en ik hou ervan om te studeren, ik hou ervan om bijbelleraren op te zoeken. En er was er eentje die ik heel graag doe, want die spreekt zowel Hebreeuws als Grieks. En de Bijbel is in het Hebreeuws en Grieks geschreven, of het nou het Oude Nieuwe Testament is. En het Griekse taal is heel levendig, heeft meer dimensies dan wat wij kennen. En hij legde mij iets uit. Dat legt hij aan iedereen uit, maar ik luisterde toevallig op dat moment. En hij legde mij iets uit over namelijk de manier waarop dit geschreven is. En de manier waarop de wapenrusting geschreven is, zit een geheimenis in. En 90% van de Bijbel kun je lezen zonder Grieks te kennen. Maar die 10% haal je meer eruit als je dat wel doet. En ik doe dat niet, maar ik zoek wel mensen op die dat kunnen. Dus ik moedig je aan, als je Bijbel studeert, zoek eens meer op dan alleen wat je kent. Want er zit meer geheimenis in. En wat hij hierover leerde was dit. Iedere deel van je harnas, iedere deel van je wapenrusting is niet iets wat jij aantrekt, als zodanig iets wat ontstaat omdat je erin wandelt. Het is niet zozeer iets wat jij aantrekt, het is iets wat ontstaat omdat je erin wandelt. Oftewel, Je doet niet de helm van de verlossing op. Dat betekent dus dat het bij jou ligt. Jij moet de helm van de verlossing opdoen. Nee, op het moment dat jij bezig bent met jouw verlossing, is dat als een helm. Jij doet zelf niet de harnas op van de gerechtigheid, want dan gaat het om jouw gerechtigheid, gaat het om jouw werken, dat jij het goed moet doen. Maar op het moment als jij in de gerechtigheid van Christus wandelt, is dat als een harnas. Zie je het verschil? Het haalt het namelijk van jou af, waar wij zoveel in falen, waarin we teleurgesteld raken, en het richt al die dingen op naar Christus. Het is geen aantrekritueel. Het is een focus shift van jouw eigen leven naar Christus toe. En als jij dat doet, als jij daarin wandelt, en ik ga zo al die dingen afhoren, dus ik ga ze voor je uitleggen, dan heb je ze al. Want we weten toch wel dat wij niks kunnen doen in onze redding? Dat weet je toch? Weet je dat? De redding is een gift, is een gave van God. Hij zegt, ik heb je al gered. Jij hoeft het alleen maar aan te nemen. En toch maken we hiervan een soort religieuze ritueel van aantrekken aan, omdat het aan ons ligt en wij moeten ons wapenen. Het is helemaal niet eens onze wapenrusting, het is die van God. En God, die helpt jou om jouw normaal christelijk leven, want elke dag zitten we in strijd en elke dag zou dit een norm moeten zijn voor ons, een normaal iets. Niet omdat we bang zijn, maar omdat we weten dat Christus overwonnen heeft. Maar hij heeft ons ook de middelen gegeven, namelijk zichzelf, het woord van God. Wij zijn klaar, we're ready. Hij begint met de waarheid als gordel om uw heupen. De waarheid als gordel om uw heupen. En ik denk dat hij bewust begonnen is met de gordel. Het is het minst zichtbare deel van de wapenrusting. Maar het is het meest essentiële. Want hij, zoals ik al zei, hij keek naar een Romeinse soldaat en haalde daar zijn inspiratie uit. En hij zag dat de hele wapenrusting van de Romeinse soldaat, afgezien van zijn laarzen en zijn helm, verbonden zaten met die gordel. Die gordel hield de harnas op zijn plaats. Dat als hij aan het rennen was, dat die harnas niet boop, 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 elke keer in zijn gezicht klapte. Die hield hij op zijn plaats. Hij hield ook de schede voor zijn zwaard hield hij ook in zijn plaats, zodat je ieder moment het zwaard van de geest gewoon kan pakken. Het schild was zo zwaar dat ze hem gewoon op een klip hingen op hun gordel, zodat ze ieder moment beschermd waren door die gordel. Het was het meest essentiële deel. Maar die gordel is de gordel van de waarheid. En ik schrijf hieraan, dit gaat niet over jouw waarheid. De wereld leert ons dat jouw waarheid het belangrijkste is. Weet je, je moet je eigen waarheid vinden. Ja, dat is misschien waar voor jou. Ik zal je iets vertellen over de eigenschappen van waarheid. Waarheid is niet subjectief. Waarheid is waarheid. En leugen is leugen. Er is iets waar of het is niet waar. Die is niet subjectief. Dus er is een waarheid. En in dit geval spreekt het hier over de waarheid van God. En dat is de Bijbel. De waarheid van God vind je in de Bijbel. En het is jouw gordel die jou al jouw dingen bij elkaar houdt. Het is jouw je centrum van je leven. Dat is waar jij uit leeft. In Johannes 17, vers 17 zegt Jezus dit. En als hij bidt naar God, dan zegt hij, o Heer, heilig hen door de waarheid. En dan heeft hij het over jou, dan heeft hij het over mij, over de kerk, over zijn kinderen. Heilig hen door de waarheid. Uw woord is de waarheid. Wij hebben de waarheid voor ons. Wij kunnen de waarheid lezen. En op het moment als jij de waarheid leest en je gaat daarin wandelen, is dat als een gordel om je middel. Dus je moet niet op zoek gaan naar de gordel. Die komt in effect op het moment als jij de waarheid leest en gelooft en in gaat wandelen. Dan is dat als een gordel. De focus is niet op de gordel. De focus is op de waarheid. Zoek de waarheid van Christus. Zoek de waarheid van God en leef daarin. Het gaat je beschermen. De tweede is de gerechtigheid als de harnas. En ook hier weer gaat het niet over jouw gerechtigheid. Het gaat niet over jouw goede werken. Dit is de gerechtigheid die Jezus Christus heeft betaald voor jou. Wij zijn allemaal zondaars. Wij maken allemaal fouten. Dus eigenlijk zou niemand van ons in de hemel kunnen komen. Niemand van ons zou rechtvaardig kunnen zijn. Maar het is de gerechtigheid die Jezus heeft behaald, omdat hij wel volmaakt was, die hij aan jou wil geven. Dat als je in de hemel komt, zoals Annemiek zei, dan zien we allemaal Jezusjes. Maar zo ziet God ons wel. Want hij ziet niet jouw gerechtigheid, hij ziet niet jouw goede werken. Hij ziet dat jij Christus om hebt. Het is de gerechtigheid van Christus waar ik in wandel. Ik beroep mij op de gerechtigheid die Christus heeft behaald, niet die ik heb gehaald. En op het moment dat ik mij focus op de gerechtigheid van Christus, is dat als een harnas die mijn belangrijkste organen en mijn hart beschermt. De Bijbel zegt, door de hart maak je je keuzes. Is de bron van je leven, staat er. Bescherm daarom je hart. En dat doe je met de gerechtigheid van Christus. Hij heeft mij betaald. Het is door zijn offer dat ik leef. En ik wil wandelen in zijn waarheid en niet in die van mij. Waarheid als een gordel, gerechtigheid als harnas. En deze is ook zo mooi. Inzet voor het evangelie van vrede als sandalen. Het zijn schoenen die je aantrekt. En die hadden een functie. Er zaten namelijk dikke spikes onder. En die gebruikten de soldaten, net als wij met voetbalschoenen gebruiken, is om te gaan staan, om weerstand te kunnen bieden. Want je wordt niet zomaar weggeduwd. En hij zei, weet je, als je bereid bent, hier staat inzet, maar de andere staat is beschikbaar, bereid, klaar om het evangelie van vrede te brengen, dat is als sandalen. En hij roept ons hierin op om ieder moment van ons leven bereid te zijn, klaar te zijn, om het goede nieuws te vertellen aan wie dan ook. Ben je klaar om in wat voor situatie jij ook zit, wat voor een strijd jij ook hebt, misschien hoe moeilijk je hebt in je leven, ben jij klaar om te vertellen over de vrede van God? En als je dat bent, dan is het als sandalen waarin jij kunt gaan staan, want je bent klaar voor het gevecht. Ik ben klaar voor het evangelie. En weet je wat ook het mooie was? Althans, niet voor degene die, voor de vijand, maar die spikes, die gebruikten ze ook als op het moment dat een vijand op de grond lag, dan gebruikten ze die spikes om mooi in zijn nek te trappen. Ja, oorlog is niet mooi. Maar dat was wel het doel. Je kon dus iemand zo in zijn nek trappen met die spikes en dan ging die ook waarschijnlijk dood. En het symbool daarin is zo mooi, is dat het evangelie van vrede van God, het goede nieuws van God, dat God van je houdt, dat hij een plan met je leven heeft, dat hij een vader voor je is, dat hij je gered heeft. Dat goede nieuws, dat is als een nekslag in de nek van Satan. Kijk maar wat hij zegt in Romeinen 16 vers 20. De God van de vrede zal Satan u spoedig vertrappen en aan u onderwerpen. De God van de vrede, die zal Satan vertrappen en aan je onderwerpen. Het is het evangelie, het goede nieuws die wij aan mensen vertellen, die Satan een nekslag geven. En als wij daar klaar voor zijn, en ik hoop dat je daar klaar voor bent, in wat voor situatie ook, en een hele bekende predikant zei, predik dan het evangelie, desnoods met woorden. We hebben nodig om het evangelie ieder moment te prediken door ons leven, ook door onze woorden, op momenten waarin mensen misschien het minst verwachten, als je het zwaarst hebt. Als je iemand verloren hebt en het leven om je heen brokkelt af, klaar om het evangelie te vertellen. Als je je baan kwijt bent, als je door de maatschappij wordt uitgekotst, ben je klaar dan om het evangelie te vertellen in het midst van je strijd, om te zeggen, maar ik heb goed nieuws. Ik heb goed nieuws. God is een God van vrede. En hij houdt van je. En het zijn als sandalen die je aantrekt. Het schild van geloof. Hier staat voor bovenal. Draag bovenal het schild van geloof. Het is niet de grootte van het schild die het bepaalt. Het gaat namelijk niet om jouw geloof. Want de Bijbel zegt zelfs, als zou je maar een mosterdzaadje geloof hebben, dan kun je tegen een berg zeggen, verdwijn. Maar het gaat erom dat de pijlen die de Satan op je afstuurt en die gaan komen, dat die gedoofd worden door je geloof. En waarom staat er gedoofd? Want ik vind dat een heel raar iets. Er staat, draag het schild van geloof als een schild, zodat de pijlen van de Satan kunnen doven. Dus ik zou denken dat het de pijlen van Satan zou tegenhouden. Maar hoezo zouden de pijlen doven? Dat is gek, toch? Nou, in die tijd gebruikten ze ook pijlen met vuur erop, zodat de pijl niet alleen zou raken, maar het vervolgens ook alles in brand zou zetten. En dat het effect van die pijl veel groter zou zijn. En wat hier volgens mij staat is dit, is de pijlen van de Satan die gaan komen. En die raken je soms. Want we weten allemaal dat we strijd hebben en dat we soms pijn hebben. Maar de effect van die pijl wordt gedoofd door het geloof in Jezus Christus. Het effect van die pijl, als iemand iets naast tegen jou zegt, is als een pijl die in je hart gaat. Maar het effect daarvan wordt gedoofd omdat je gelooft. Alles wordt door God gebruikt ten goede. Hij zal hier eer door ontvangen. Ja, dit doet zeer. Maar God gaat hier glorie uit ontvangen. Omdat ik geloof dat hij goed is en altijd met mij mee is. En mij beschermt en mijn hart beschermt. En er gaat niks kwaads gebeuren, want ik heb het schild van geloof. En ook hier gaat het weer niet om het schild. Het gaat om het geloof. Wandel in geloof. En je zult ervaren dat het is als een schild die elke brandende pijl zou doven. De helm van verlossing. Het gaat niet over jouw verlossing, dit gaat over Jezus. Dit is op het moment dat jij beseft, ik heb het niet verdiend. Jezus heeft mij gered. Dan is het als een helm die over jouw gedachten gaat. De Bijbel spreekt ergens anders, kan ik nu allemaal niet uitleggen, over dat je hoofd, je mind, je gedachten ook gered worden. En vervolgens kun jij dus door het woord van God, door de waarheid, kun jij je gedachten vernieuwen. Dat kan omdat je gedachten gered zijn door het offer van Jezus. En hij is als een helm over je gedachten. Je kunt je gedachten die niet volgens het woord van God zijn, die niet waar zijn, kun je daardoor gevangen nemen. Je bent geen slachtoffer meer daarvan. Want Jezus heeft het overwonnen en hij heeft zijn verlossing daarvan aan jou gegeven als een helm. Vernieuw je gedachten. En de laatste is een zwaard. En draagt de zwaard. En als zwaard de geest. Dat wil zeggen Gods woorden. En het woord woorden hier wordt het woord rema gebruikt. Dat betekent Gods levend woord. Dus niet alleen de Bijbel. Maar op het moment dat jij de Bijbel leest en het komt tot leven voor je, is het als een zwaard. En daar ga ik niet over preken, want dat heeft Annemiek geweldig gedaan. En dat zwaard, dat helpt je. En dat beschermt je. En het is het woord van God. Dat als God tot jou spreekt en je zet het in, dan is dat als een zwaard. Zie je het voor je? En al deze dingen gaat dus niet over wat Paulus beschrijft als harnas, maar gaat over Jezus. En in de brief aan de Romeinen had hij iets minder woorden daarvoor nodig. En de hele preek kun je eigenlijk samenvatten in één Bijbeltekst. Oh, dat had je dan ook kunnen doen. Ja, maar dit is veel leuker. En het staat in Romeinen 13, vers 14. En dan zegt Paulus dit tegen de gemeente in Rome. Omkleed u met de Heer Jezus Christus. Hij is je wapenrusting. Hij is degene die je beschermt. Focus op hem. En dan staat vervolgens dit. En geef niet toe aan uw eigen wil. Die begeerte in u opwekt. Dat is de wapenrusting. Wij focussen op Jezus Christus. Hij is onze redding. Hij is onze gerechtigheid. Hij is het woord. Hij is onze waarheid. Hij is waar we op focussen. En onze eigen begeerte, oh, daar letten we niet op. Want we weten dat Satan daar een strategie voor heeft om ons te laten vallen. En wij in Jezus zijn meer dan overwinnaar. En daardoor kunnen wij staan en blijven staan. Amen. Gaat we gaan staan. Als we samen bidden. Want hierna staat ook, laat u bij het bidden leiden door de geest. Iedere keer als u bidt. Blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. Dat staat hierna, moet je thuis maar verlezen. Bidden is belangrijk, waarin we verbinding zoeken met God. Waarin we onze focus van onszelf afhalen. Van onze eigen werken, van onze eigen falen. En kijken naar Jezus. Weet je, daar worden we allemaal gelukkig van. Amen. Want Jezus is zo mooi. Hij is perfect. En hij is niet veraf. Hij is hier. Door zijn Heilige Geest is hij hier. En ik wil vragen of iedereen gewoon zijn ogen wil sluiten. En als jij Jezus nog nooit hebt uitgenodigd om Heer te worden in jouw leven, dat betekent dat hij het voor het zeggen heeft. Dat je zijn waarheid gaat volgen en niet meer je eigen waarheid volgt. Dat is een keuze die je kunt maken. Het heeft niks met gevoel te maken. Dat heeft met inzicht te maken, heeft met geloof te maken. Ik geloof dat als ik het zelf blijf doen, ik alleen maar op mijn bek blijf gaan. Maar als ik het doe zoals Jezus het zegt, dan zal ik overwinnend leven. Dan zal ik in iedere situatie Gods leven ervaren. Als jij dat wil, misschien vandaag wel voor het eerst, wil ik je vragen om gewoon je kort je hand op te steken. Zeg, ik wil dat Jezus Heer wordt van mijn leven. En dan ga ik voor je bidden. Ik tel gewoon tot drie en dan steek je gewoon kort je hand op. En niemand die het ziet, alleen jij en God en ik. 1, 2, 3. Yes. Yes. Dankjewel. De Bijbel zegt dat als jij Jezus aanroept, dat hij luistert. En dat hij je zonde vergeeft. Dat heeft hij al gedaan. Aan het kruis heeft hij jouw zonde al vergeven. En doordat jij zegt, Heer, ik wil dat u Heer wordt, dan is het offer ook voor jou. En mag ik zeggen in de naam van Jezus, dat je zonden je zijn vergeven. En ik zegen je met de heerschappij van Jezus Christus door zijn Heilige Geest in jouw leven. En ik spreek over jouw leven uit dat je zijn stem verstaat. Dat je zijn woord hoort en dat hij tot leven komt. En dat als je het gaat doen, dat je merkt dat de wapenrusting van God met je is. Want Jezus is die wapenrusting. En ik zegen ieder hier met de openbaring dat God van je houdt. Dat hij met je leven is. En dat hij met kracht in je leven werkt. Ongeacht je omstandigheden. Zo zegen ik je met Jezus Christus. Amen.